Welkom bij de vierde aflevering van Moordspraak, waar geen enkele moordzaak geheim blijft. Zoals elke aflevering kies ik normaal gezien een zaak uit een land of stad waar ik zelf al op reis ben geweest, maar deze aflevering is het een beetje anders. In deze aflevering breng ik een zaak die zich afspeelt in ons eigen land, namelijk in Luik. Ik heb voor een Belgische zaak gekozen, aangezien jullie op Instagram me aantonden dat Belgische of Nederlandse zaken ook zeker mochten gebracht worden. Het is ook niet zomaar een moordzaak, maar een zaak die heel gevoelig ligt, namelijk de eerste erkende homofobe moord in ons land, de moord op Isan Jarfi. Voor ik begin aan de zaak wil ik toch even waarschuwen dat het heel hard kan binnenkomen als het een onderwerp is die je nauw aan het hart ligt en waar je zelf al vaak mee bent geconfronteerd. Isan Jarfi was een Belg van Marokkaanse afkomst. Hij woonde en werkte ook in Luik, in het Waalse gedeelte van België, en hij woonde er ook samen met zijn vriend Mathieu. Ze woonden in een appartement in het centrum van Luik en hij was ook al 5 jaar samen met zijn vriend. Hij werkte op dat moment in de retail en op het moment van de feiten was hij 32 jaar. Isan was openlijk homoseksueel en dat was iets waar zijn familie ook geen probleem van maakte. Zijn familieleden verdedigden Isan altijd als hij beledigingen over zijn geaardheid kreeg. De feiten spelen zich af op 22 april 2012, dus ongeveer 10 jaar geleden. En die bewuste avond is Isan uitgenodigd in de open bar, zo heet de bar waar hij regelmatig kwam, ook met zijn vriend. Het was dan ook een homobar. En hij was er uitgenodigd voor een vrijgezellenfeest van een van zijn ex-collega's. Eerder die dag had hij nog samen met zijn familie de verjaardag van zijn moeder gevierd. En zijn vriend had die avond geen zin om mee te gaan en had gezegd tegen Isan dat hij zich vooral moest amuseren die avond en ervan moest genieten. Tijdens zijn avondje uit in de open bar staat Isan ook buiten aan de discotheek wanneer hij ziet dat een meisje lastiggevallen wordt door 4 mannen in een auto. Hij zag dat het meisje aangesproken werd door de 4 mannen en dat ze probeerden om het meisje in de auto te krijgen. En op dat moment keert Isan zich tot de 4 personen in de auto. Om redenen die onbekend zullen blijven, stapt hij in het voertuig en neemt hij daar plaats in plaats van het meisje en hij verdwijnt met hen. Vrij snel organiseren vrienden en familie zoekacties wanneer ze merken dat hij niet thuiskomt en de media interesseren zich in wat eerst een fait divers lijkt. Een gedreven solidariteit trekt door het land en vrijwilligers verspreiden ook folders met zijn foto om hem terug te vinden. Zijn levenloze lichaam werd op 1 mei, dus pas 8 dagen na de moord, ernstig toegetakeld gevonden in de bossen van Nandrin, dichtbij de plaats Hoei. De inzittenden wilden Isan een lesje leren vanwege zijn geaardheid en de 4 daders verklaren op het proces in november 2014 dat Isan onderweg ook homoseksuele voorstellen zou gedaan hebben. Ze deelden hem vuistslagen toe, staken hem in de kofferbak van een Volkswagen Golf en reden naar een veld. Daar kreeg de gewonde Isan opnieuw klappen en moest hij zijn kleren uittrekken zodat ze hem konden vernederen. Ze staken Isan opnieuw in de kofferbak en reden verder. Bij een nieuwe stop wilde hij op de vlucht slaan en toen heeft hij een paar rake klappen gekregen. Dat bekende ook een van de daders nadien. Bij een derde stop bleek Isan bewusteloos in de koffer te liggen en hebben ze hem uit de koffer gehaald en legden ze hem daar op de grond in die bossen. En opnieuw zei diezelfde dader dat hij niet wist dat ze hem zo fel hadden toegetakeld. De daders dachten dat hij gewoon een gebroken neus had en dat hij later wel wakker zou worden en weer naar huis zou gaan. Uiteindelijk bleek dat de borstkas van Isan volledig verbrijzeld was en dat de wetsdokter ook nog heeft vastgesteld dat bloeduitstortingen in zijn hals en gezicht te zien waren. De 4 inzittenden in de auto waren 4 mannen, namelijk Jeremy Witgens, Jonathan Lekeu, Mutlu Kizilaslan en Erik Parmentier. De jongste van de daders was 22 jaar en de oudste was 35. Die laatste, Erik Parmentier, was op dat moment 33 jaar en werd pas enkele dagen na de andere 3 verdachten onderschept. Zij waren dus degenen die op die bewuste avond Isan meegevraagd hebben in de auto, waarna een gruwelijke rit volgde. Ook was bekend dat alle vier de mannen onder heel zware invloed waren van whisky op het moment. Tijdens de ondervraging van Erik Parmentier bekende hij dat hij betrokken was bij de vrijheidsberoving en het geweld dat leidde tot de dood van Jarfi. Hij beweerde ook dat Isan abnormale seksuele voorstellen had gedaan aan de mannen, waarbij ze door het lint zijn gegaan en hem een lesje wouden leren. Volgens zijn advocaat Eduardo Agliata nuanceert zijn cliënt Erik dus de feiten en betwist hij het homofobe karakter ervan. Op 22 december 2014 veroordeelde het Luikse Hof van Assisen de vier beschuldigden. Drie van de vier mannen die schuldig bevonden zijn aan de homofobe moord op Isan, krijgen levenslang. Het Luikse Assisenhof heeft Mutlu, Kizi Laslan, Jeremy Windgens en Erik Parmentier veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Isan. Het feit dat het moord was met als motief homofobie heeft voor verzwarende omstandigheden gezorgd en de advocaat-generaal Marianne Lejeune had levenslange opsluiting gevraagd voor Mutlu, Jeremy en Erik, wat uiteindelijk ook gekomen is. Zij benadrukte ook hun gevaar voor de samenleving en het hoge risico op het hervallen van deze feiten. Het Openbaar Ministerie vroeg ook levenslang voor Jonathan Lequeux, maar die vierde beschuldigde, de 25-jarige, werd schuldig bevonden aan doodslag en kreeg slechts 30 jaar cel. Hoe dat komt? Bij hem was er volgens de jury geen sprake van voorbedachte raden. Het Interfederaal Gelijke Kansencentrum had zich in deze procedure aan de zijde van de familie en naasten van Isan Burgerlijke Partij gesteld, om de homofobe drijfveer van de gewelddadige moord erkend te zien. Het centrum is dan ook tevreden dat homofobie als verzwarende omstandigheden door de jury is erkend bij alle vier de daders. Volgens de Assisen jury gaven de beschuldigden namelijk toe dat ze Jarfi een lesje wilden leren vanwege zijn geaardheid. En de jury achtte hen eveneens schuldig aan onmenselijke behandeling, vernedering en willekeurige opsluiting. Hierdoor werd Isan ook het eerste officiële slachtoffer als gevolg van homohaat. En wist je trouwens dat pas sinds 2006 Belgische instanties verplicht zijn om homofobe moorden als zodanig te registreren? Een interessant weetje is dat op 17 mei, vaak het begin van Pride Weekend, nu naast de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie ook de Isan Jarfi-dag is. Zijn vader, Hassan Jarfi, heeft het tot zijn levensdoel gemaakt om de nagedachtenis aan zijn zoon levend te houden door te strijden tegen discriminatie die leidt tot haat en geweld. Vader Hassan Jarfi richtte daarvoor een stichting op die hij naar zijn zoon vernoemde. Op de eerste Isan Jarfi-dag ooit, namelijk op 17 mei 2018, werd ook een street art muurschildering met het portret van Isan in het hartje van Brussel onthuld. Dat ter herdenking van hem, maar ook als steun voor de hele community. De muurschildering is te bewonderen op de hoek van de Sint-Christoffelstraat en de Rijke Klarenstraat in Brussel en is gemaakt dankzij Antea Missy. Zij is een kunstenares die ook onder andere gewerkt heeft met Franse AIDS-activisten van ACT UP. Op de Instagram van Moordspraak vind je een foto van hoe die muurschildering eruit ziet en hij is nog steeds te bezichtigen in Brussel. In datzelfde jaar maakte het NT Gent een theatervoorstelling met daarin een reconstructie van de feiten. En verder schreef de vader van Isan ook nog een boek ter nagedachtenis van zijn zoon. Zoals ik al eerder zei, is de vader van Isan medeoprichter van de Isan Jarfi Stichting of Fondation Isan Jarfi. Zij organiseren ook elk jaar samen met drie regionale koepels van de LGBTQIA+ verenigingen. Namelijk Rainbow House Brussels, Savaria en Arc-en-Ciel Wallonie. Zij organiseren samen met de vader van Isan de Isan Jarfi-dag. En op die dag wordt ook een herdenkingsmars gedaan. En daarnaast hebben ze ook een veiling in Bozar gedaan, een kunstveiling. Bozar is het paleis voor schone kunsten. En daar werden werken online geveild en ging de opbrengst naar de stichting. Het is een prachtig initiatief, niet alleen om Isan te eren, maar ook om de hele LGBTQIA+ community te eren. De moord op Isan Jarfi heeft ook voor een schokgolf gezorgd doorheen het hele land. Iets wat ook helemaal logisch is. En ik wil dan ook de aflevering afsluiten met de volgende mooie woorden van Jozef de Witte. Hij is directeur van Interfederaal Gelijke Kansencentrum. Een persoon vermoorden is ontoelaatbaar. Maar als die moord gepleegd wordt vanwege iemands seksuele geaardheid, raakt dat niet alleen die persoon zelf, maar de hele samenleving. Die misdrijven wekken een gevoel van kwetsbaarheid op bij de naasten van het slachtoffer, maar ook bij alle homoseksuele personen. Ze tekenen een samenleving door hun stigmatiserend effect. Ze tekenen een samenleving door hun stigmatiserend effect. Ondanks de stichting en de vele aandacht die besteed wordt aan deze erge gebeurtenis, is dit nog steeds niet bij deze ene homofobe moord gebleven. Het is en blijft een onderwerp waarover we moeten blijven awareness creëren. En dat blijft heel belangrijk. Heb je vragen of wil je je eigen verhaal kwijt bij een vertrouwenspersoon? Dan kun je terecht bij Wel Jong Niet Hetero. Ik zal de gegevens hieronder ook bij de aflevering plaatsen. Volgende week komt er een nieuwe aflevering van Moordspraak waarbij we een nieuwe moordzaak zullen bespreken. Heb jij een bepaalde zaak die je zeker wilt horen bij Moordspraak? Stuur me zeker een berichtje via Instagram of een mail naar moordspraak@gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.